Goedemorgen luisteraars, het is iets over 10 uur hier bij de lokale programma's van Contact 2 Saturnus. Dat betekent stop voor middag voor ons magazine Satelliet en dat al bijna 20 jaar lang. Vandaag uitzonderlijk met een nieuwe technicus, dat is Frank Valken, waarvoor alvast onze dank. Ik geef u ook de groeten mee van collega Patrick, die hoor je een van de komende zondagen. Vandaag moet je doen met Johan Hogerwerf. We gaan het vandaag hebben in deze satelliet over de voorbije gemeenteraadszitting van donderdag jongstleden. En die stond volledig in het teken van begroting, belastingen, retributies en alles wat daarbij komt kijken. We hopen dat zo dadelijk zo bevattelijk mogelijk aan u te kunnen overbrengen. Om de mensen toe te laten nog even plaats te nemen en hopelijk ook nog af te komen, gaan we starten met een plaatje. En dat wordt, als ik het goed voor heb, Dana Winner. Dat was even Dana Winner voor wakker te worden. En hoop mensen dat ze zijn bijna allemaal aanwezig. We verwachten nog de schepen van Financiën, maar die is onderweg, wordt ons gezegd. En we gaan beginnen met de mensen die we zijn. Ik stel ze eerst even aan u voor. We hebben uiteraard collega Paul Verman van de Geschreven Pers in ons midden. En ook alle partijen zijn vertegenwoordigd, zo dadelijk dus schepen en mediager voor de CNV. Voor de VLD is dat Patrick Gijsels deze morgen en voor AGLF Erwin Voetals. Ja, heren, een begroting en alles wat erbij komt kijken, overmaken naar de luisteraars toe, is geen gemakkelijke opgave. Zo dan meteen ook bij het begin van deze uitzending een oproep willen doen om dat zo bevattelijk mogelijk te doen. Liefst geen gegoochel met veel cijfers en ook als het kan de cijfer nog even geven in Belgische frank. Dat maakt het denk ik voor de luisteraars voorlopig nog wel wat gemakkelijker. Hopelijk ook wat respect voor mekaars mening en als het zo is, dan blijft hopelijk ook iedereen zitten tot 11 uur en worden er geen, lopen er geen mensen boos weg zoals dat donderdagavond wel het geval was. Ja Paul, het was geen gemakkelijke zitting. Er stonden ook heel wat punten op de dagorde 72, maar gelukkig waren er daar toch wel een groot aantal bij die gewoon voor de vorm er stonden, omschakeling van Belgische frank naar euro.
Ja, ik moet zeggen, het is zo. Dus de gemeenteraadszitting stond volledig in het teken van de euro en van de financiën. Het was inderdaad, zoals u zei, 72 punten af te handelen. We hadden gedacht van ons broodrammetjes mee te brengen. Achteraf is dat toch niet nodig gebleken. Wat u zei over de cijfers in Belgische frank geven, dat was inderdaad een goede opmerking. Want we hebben donderdagavond zelf kunnen ondervinden dat er inderdaad nogal wat verwarring ontstond over het gebruik van de euro en het omzetten ervan. En we hebben inderdaad dan een gans pakket van punten behandeld gezien, waarin men enkel en alleen dus gaat over de overschakeling naar de euro. Daardoor wordt inderdaad de gemeenteraad nog een eventjes net over 12 een feit. Twee incidentjes hadden we terug. Dus twee incidentjes, het laatste vond ik nogal zwaar. Het eerste kwam er dat op een gegeven moment twee personen, en dat was de burgemeester en Patrick Gijsers, zo gewoon door elkaar zaten, inderdaad niemand nog iets kon van verstaan. Dat betekent voor mij gewoon dat ze geen respect hebben voor elkaar. In school hebben we altijd gezegd, als iemand aan het woord is, dan moet je hem aan het woord laten. En pas daarna invallen. En dan op zijn fouten wijzen eventueel. En dan het tweede stuk, dat viel zoals we eigenlijk konden verwachten, dat iets ging gebeuren. Want net voor de behandeling van de zwaarste kanonnen werd er een onderbreking gevraagd van de raadszitting. En de VLD wou daar gebruik van maken om eventjes te overleggen, nog eventjes hun tijd, zoals ze dat noemden, nuttig te besteden. Wat zagen wij gebeuren na de behandeling van de verwerving van het Lobbeke? Dat plots een nieuw incident werd aangegrepen om... een verbaal incident werd aangegrepen gewoon zodanig dat de VLD en AGLF de zaal kon verlaten. Enkel, want de oppositie bleef enkel in het blok rond de tafel zitten. Met het gevolg daarvan, ik moet zeggen aan de ene kant, was dat misschien gelukkig voor ons, dat wij amper een kwartier later ook de zaak konden verlaten en naar huis gaan. Dat was dan een ander voordeel ervan.
Ging wel nog vlotter inderdaad.
Ja, dat is een...
Nu over dat Vlaamblok gesproken, ik moet Wilfried denk ik nog even verontschuldigen. Hij was wel aangekondigd, misschien komt hij nog, maar in elk geval is er voorlopig nog niet. Toen ik zei dat alle partijen aanwezig waren, had ik mij dus wel even vergist. Ja, meneer Gijsels, misschien over dat incident. We hadden inderdaad als persmensen toch wel een beetje de indruk dat het een georchestreerde zaak was. Toen je de schorsing vroeg, heb je ook even overleg gepleegd, denk ik, met de andere oppositiepartijen. En we hadden toen de indruk dat het toch een beetje afgesproken spel was om op een gegeven moment inderdaad een incident aan te grijpen om de zaal te verlaten.
Dat kan misschien zo overgekomen zijn, maar op het ogenblik dat ik de schorsing van de zitting gevraagd heb, was dat enkel en alleen met één bedoeling, om de kerk reeds 10, 12 jaar daar zie gebeuren, als de schepen van financiën zijn visie zit te geven over de begroting, iets dat in het verleden en nu ook toch altijd gauw 20 minuutjes tot een half uurtje duurt, dat daar dan een repliek van de oppositie op komt en dat gedurende dat drie kwartier uurtje tijd dat over die begroting gesproken werd, dat het in het verleden altijd zo was dat dat een, hoe zou ik zeggen, een gaan en komen was van raadsleden die een keer een sigaretje gingen gaan roken, die een keer naar het toilet moesten. Gewoonlijk was dat in het verleden ook in een lange raadszitting zoiets. En om dat te vermijden heb ik dus voorgesteld om ergens een keer 10 minuten plaspauze in te lassen, juist voor aan die zware punten te beginnen. En zodanig dat iedereen dan toch tenminste een keer een uur als een grote mens op zijn stoel kon blijven.
Ja, maar antwoord niet zeker op de vraag, was het een georchestreerd manoeuvre de zaal verlassen?
Het was zeker niet georchestreerd. Het was zo dat in het verleden, dat wij wel al een keer gesproken hadden met de acht en zo, over, ja, wat zitten wij daar in feite te doen? Wij mogen de best geargumenteerde voorstellen naar voren brengen. Met cijfers, met documenten, met alles. De meerderheid doet toch haar zin. Uiteindelijk laten ze toch tot een stemming komen. Gaan niet in op onze voorstellen. En zeg maar, ja, dat zal wel ooit een keer passen. Dat ze een keer alleen een plan kunnen trekken. En dan kom je inderdaad tot zo'n situatie, Paul, zoals gezegd, dat een kwartier later dan de raadszitting gedaan is. Uiteraard als niemand meer op tekortkomingen of mankementjes in bepaalde beslissingen wijst, gaat alles zeer vlug vooruit.
Ja, meneer Goedhals, is dat geen beetje frustratie dat Malden hem een absolute meerderheid geeft, enerzijds, en anderzijds dan de luxe ook van die absolute meerderheid?
Dat heeft ermee te maken. Het feit dat je tegen een absolute meerderheid bezig bent, die jou vertelt in de gemeenteraad van november en december dat ze rekening zullen houden met je voorstellen om fietsenstallingen op te nemen in de begroting, om een premie te voorzien voor de renovatie van woningen die bijvoorbeeld geen toilet binnen hebben of die problemen hebben met opstijgend vocht. Als zo'n meerderheid, zo'n absolute meerderheid, u zegt dat men dat gaat bespreken en opnemen in de begroting, en als je dan op een begrotingsgemeenteraad ziet dat van die voorstellen niks opgenomen is, dat bovendien die meerderheid zegt dat ze de belastingen niet verhogen, terwijl ze dat heel duidelijk doen met 3000 frank per gezin, dat men tegelijk dan het geld dat men daarmee gaat ophalen gaat gebruiken om een illegaal tennisterrein te gaan aankopen, namelijk het Lobbeke. Wel, dat is voor mij het absolute dieptepunt van de periode dat ik in de gemeenteraad zit. En ik herhaal de woorden van Patrick Gijsels op dat punt. Dat geeft echt het gevoel van, wat zitten wij hier te doen als men op zo'n schandalige manier omgaat met de voorstellen van de oppositie en met de middelen die de belastingbetaler in Maldegem ter beschikking stelt. En dan kan ik voor de rest maar één ding doen, en dat is opstappen.
Dus dat wil zeggen, als ik het niet begrijp, want ze blijven de absolute meerderheid hebben, dat we dat niet meer gaan zien in de gemeenteraad.
Wel, op dat ogenblik was de ontgoocheling, Paul, zodanig groot dat ik op dat moment ook besloten heb om de zaal te verlaten. Ook al omwille van het feit dat de gemeenteraad nog ellenlang ging duren en dat we in een situatie zaten waarin ik distancieer mij van wie dat gebeurt. Ik heb dat zelf nooit zo gedaan of gewild. Maar waarin we in een polemiek geraken waar we toch niet uit geraken. En als ik daar dan nog een uur moet zitten tegen mijn zin, ja, dan heb ik daar geen hoesting meer voor. Ik ga de zaken op een rijtje zetten en ik denk dat ik mij opnieuw zal kunnen motiveren omdat ik de zaken waarvoor wij staan, te belangrijk vind om ze over te laten aan de meerderheid en aan de andere oppositiepartijen. Dus ik denk dat wij daar tot bezinning moeten komen op dat punt. Maar ik wou met het opstappen uit die gemeenteraad toch aangeven dat men niet te ver mag gaan in die dingen. Omdat ik dat toch een aanfluiting vind van het democratische werken. Wat wij toch al zo lang in de gemeenteraad proberen te doen op een positieve en constructieve manier.
Misschien even een reactie van de schepen. Nu inhoudelijk schepen gaan we het zo dadelijk wel nog over een en ander hebben. Maar over de opwerpingen die hier naar voren komen van oppositieleden, dat ze niet op serieus genomen worden.
En wel, dat ze niet serieus genomen worden. Dat laat ik aan hun interpretatie over om een begroting te begrijpen. moet je ze natuurlijk goed lezen. En ik moet zeggen, er is in de voorbereiding naar de begroting toe een grote inspraak geweest, of mogelijk geweest, van iedereen. Er zijn namelijk 3 financiële commissies geweest. En op die 3 financiële commissies heb ik geen enkele suggestie van de oppositie gehoord. Dat ze dan de zware kanonnen bovenhalen, naar aanleiding van de bespreking van de begroting, dat is een goed recht, ik gun hen dat ook. Dat zij tegen, dat is ook een goed recht. Maar zeggen dat zij de kans niet gehad hebben om aan de begroting mee te werken, is absoluut onverantwoord. Als uit, jullie hebben dat daar pas gezegd. Ten tweede, dat men een begroting zou moeten aanvechten, omdat men daar geen fietsenstallingen zou... Ja, men moet de begroting lezen. En in die begroting staat bijvoorbeeld voorzien de totale renovatie van het Maldegemse centrum, waar bijvoorbeeld bij de renovatie van de wegen aan de stationsbuurt een groot gedeelte van de investeringen gebeurt naar fietsenstallingen toe. Maar goed, het naakte cijfer staat of zegt niet dat daar fietsenstallingen bij zijn. Maar als je de realiteit achter de cijfers gaat bekijken, dan staan daar wel fietsenstallingen in, daar staan daar wel bushokjes in. Men had dat allemaal kunnen zien. Ten tweede, dat men niets doet voor de renovatie van de woningen, dan heeft men bijvoorbeeld geen zicht op wat er allemaal geprogrammeerd staat in het Sociaal Impulsfondsprogramma dat de gemeente uitwerkt samen met het OCMW. En men weet allemaal dat het grootste deel van de gelden die naar het programma toevloeien vanuit de gemeente beheerd worden en overgedragen worden door het OCMW. Dus de renovatie van de woningen, als men het resultaatsplan van het SIF-plan had gelezen, dan had men gezien dat daar wel inspanningen voor gebeuren. En anderzijds, sociale woningen, zowel sociale verhuur als sociale koopwoningen, die staan eraan te komen. Denk maar aan de tamelijk recente verkoop van het oud depot langs de Fabiola-laan van de gemeente, waar de gemeente samen met de sociale woonmaatschappij De Volksaard een project voorziet. En tenslotte ook samen met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij op de hoek van de Bogaardestraat. Dus als men een beetje creatief die begroting inkijkt, dan kan men al zijn pijnpunten terugvinden. Maar als je niet kijkt naar de realiteit achter de cijfers, dan zie je het natuurlijk niet. Hè.
Goed, dan laten we misschien even naar die realiteit achter die cijfers kijken, want we zijn nu toch al inhoudelijk. Nu, ik wil het hebben over de begroting op zich uiteraard, en dan ook alles wat daar een beetje rondgangt, pakket aan belastingen en retributies. Sorry, misschien met dat laatste beginnen. Nu veranderen daar denk ik niet zoveel zaken. De grote kanonnen, zeg maar, de aanvullende personenbelasting en de aanvullende onroerende voorheffing op de grondlasten, die blijven ongewijzigd. Dat misschien vooral duidelijkheid al even zeggen. Enerzijds 8% en anderzijds 1350 op centiemen. Nu, er werd al allusie gemaakt, die milieubelasting verdwijnt, maar wordt vervangen door een algemene gemeentebelasting die even groot is, 3000 frank, met een sociale correctie voor de WGW's naar 2000 frank. Dat denk ik zijn een beetje de grote kanonnen. Anderzijds zijn er dan ook nog wel een aantal andere zaken die worden aangepakt, die verdubbelen, maar die hebben dan denk ik een andere bedoeling. Bijvoorbeeld de belasting op het sluikstorten, die verdubbelt. Nu is dat op zich denk ik geen manier om geld binnen te halen, maar wel om op sluikstorten tegen te gaan.
Dat is zo.
En waar we het dan denk ik niet allemaal over eens zullen zijn, dat is die algemene belasting op de rechtspersonen, die ook verdubbelt van 10.000 naar 20.000 frank. Waar ze ook wordt uitgebreid naar filialen in Maldegem, grote firma's, ketens zeg maar, die hier wel een filiaal hebben, maar niet hun rechtspersoon, die worden met deze nieuwe belasting dus ook wel getroffen nu, die gaan ook 20.000 frank betalen. Ja. Dat is een beetje de grote lijnen, denk ik.
Dat zijn de grote lijnen, ja.
Goed, misschien even over die laatste, meneer Gijsels, daar had de VLD het nogal moeilijk mee met die algemene belasting op de rechtspersonen, waarom?
Wij hebben het gewoonweg moeilijk met iedere vorm van belasting, als die niet gecompenseerd wordt door enige vorm van spaarzaamheid langs de andere zijde daartegenover. En dat was in feite hetgeen dat wij vooral wilden over gans die begroting in het daglicht stellen. Dat er alleen gezocht werd hoe kunnen we het tekort zo klein mogelijk houden door het zoeken naar nieuwe vormpjes van belasting en zeker niet door in de projecten te gaan kijken als ze allemaal wel al zo noodzakelijk waren dan ze voorgesteld waren. Ik denk bijvoorbeeld aan het, of de zaak van de renovatie van het Marktcentrum, het Maldenhemse Centrum. U zal ons niet horen zeggen dat de Brielstraat, dat het Stationsplein, dat het niet tijd is dat daar eens iets aan gedaan wordt. Anderzijds kan men zich de vraag stellen waarom dat men dat plots in een project van 120, 130 miljoen gaat gaan betrekken, waar men ook de Schouwburgplein, de 39ste Linielaan, kan in de Andrieslaan in betrekt, daar waar daar toch op zich niet zoveel klachten over zijn, over de toestand die zich daar heerst. En dat is een vorm, dat is ook een manier om uw begroting in evenwicht te krijgen. Zeggen, kijken, wat zijn we allemaal aan het uitgeven en is dat wel nodig? En als wij als zulke zaken een beetje anders aangepakt worden, ik zie bijvoorbeeld dat dit jaar er ook terug voor 7,5 miljoen frank nieuwe voertuigen zullen aangekocht worden door de gemeente, dat daarbij nog 2 politievoertuigen zullen geleased worden, als al die zaken een keer anders aangepakt worden, dan is het mogelijk om die belastingen te laten zoals ze waren. Belasting waarvan in tegenstelling tot wat de meerderheid wil suggereren, die toch nog altijd van het hoogste van het heel het Vlaamse land zijn, de aanvullende personenbelasting, de opzendteam, als men de twee samenneemt in elk geval. Waarom men plots nu die rechtspersonen viseert, ik weet het niet. Dat zijn de Maldenhemse kleine zelfstandigen die onder een of andere vorm van vennootschap een handel of een beroep uitoefenen. Mensen die misschien met 1-2 personen in dienst werken en die daar nu plotseling van 10 naar 20.000 frank belasting moeten voor betalen omdat zij ervoor gekozen hebben van onder zo'n rechtsvorm hun activiteiten uit te oefenen. Dat vind ik niet terecht. Het gebeurt onder de mom van dan kunnen wij die grote exploitaties, de handelskilometer en zo, toch ook een keer 20.000 frank doen betalen. Nu,
waar jullie vragende partijen voor waren, denk ik, hè?
Daar zijn wij zeker vragende partijen voor. Maar dan moet men werkelijk die mensen in verhouding doen betalen en niet zeggen, kijk, wij gaan iedereen over dezelfde kam scheren. U weet heel goed, langs de handelskilometer zijn er zaken, die zijn nu misschien al een half uur of een uur open, die hadden al veel meer dan 20.000 frank ontvangen vandaag. Daar waar dat er kleine zelfstandigen zijn, die toch een week moeten werken eer dat ze die 20.000 frank over hebben. En het is over zulke zaken dat gaat. Trouwens, de manier waarop dat die belasting nu op die rechtspersoon in gang gestoken wordt, garandeert nog langs geen kanten dat wij ook die zaken kunnen, die 20.000 frank opleggen. Want tenslotte, de rechtspersonen die achter die exploitaties hier zitten, die grote exploitaties, die zijn terug niet in Maldenhem gevestigd. Dus heb ik daar zelfs graag bij, als we die gaan kunnen vinden.
Dat had de Schepen trouwens gezegd, als ik me niet vergis, tijdens de raadszitting.
Dus het is een belasting die volledig zijn doel...
Dat hij niet zeker was dat hij nog die...
Kijk, laat ons toch duidelijk zijn. Iedereen in gans Maldenhem vroeg zich af, zal de begroting in evenwicht kunnen sluiten of niet? En als ze in evenwicht sluit, zal dat met belastingverhoging zijn of niet? De begroting sluit in evenwicht en het is zonder grote noemenswaardige belastingsverhoging, met uitzondering, maar hij luistert nooit, hè, Erwin, nooit, hè. Met uitzondering dus van de belasting op de rechtspersonen en van een kleine aanpassing op de belasting van de milieuhinderlijkheid, waarin wij een bepaald aantal categorieën hebben gelijk geschakeld.
Plus afschaffing van de gratis schuifel.
Ah, ja. Wacht even. Ja, maar ik kom daarop. En wel, en eerst de verhoging.
Ja, natuurlijk.
Dat is volgens het aloude principe van de AGLF-fractie. De vervuiler betaalt. En het is dus trouwens de afschaffing van het ter beschikking stellen van de gratis huisvuilzakken van de 19 gemeenten die bij IVM aangesloten zijn, waren wij bij de laatste paar gemeenten die nog gratis huisvuilzakken ter beschikking stelden. En ten derde, de hervorming van de bijdragen aan IVM zijn gevoerd binnen het kader van de algemene vergadering van IVM en hebben tot resultaat gehad dat de 19 gemeenten minstens tegen het einde van 2003 zou streven naar een eenvormig stelsel van toepassing van een of andere milieubelasting. Nu goed, daar kunnen we het voor mijn part later over hebben. De gemeente Maldegem was op dat stuk geen vragende partij, dus de enige echte technisch verantwoorde term belastingverhoging geldt slechts voor twee gevallen. Ten eerste op de rechtspersonen, ten tweede op de gelijkschakeling voor wat betreft de milieuhinderlijkheid. Wat betreft de rechtspersonen, ten eerste die belasting bestond al, ten tweede... Zij is nu aangepast, maar geldt enkel voor de commerciële vennootschapsvormen. Niet voor de VZW's, niet voor de kleine zelfstandigen die in hun zaak, in hoofdzaak, natuurlijk werken onder een private naam en niet als rechtspersoonlijkheid. Als ze dan kiezen voor de rechtspersoonlijkheid, daar zijn heel grote commerciële rechtspersoonlijkheid, sommigen hebben hier al bepaalde voorbeelden gegeven, hebben wij gezegd, ja, de vennootschappen die betalen aan de gemeente qua fiscaliteit niets. Hoe kunnen wij die laten meebetalen voor de organisatie van een gemeenschap en een gemeente, waar zij dan toch ook gebruik van maken? Ik noem maar bijvoorbeeld het bestrijden van de verkeersoverlast op de N9 voor of door het aan- en afrijden van parkings. We hebben gezegd, goed, wij moeten daar als gemeente investeringen en inspanningen voor doen. Zij moeten tezamen met de gemeenschap waar zij deel van uitmaken, mee helpen betalen. En dan kun je zeggen, is een verhoging van 10.000 naar 20.000 frank te veel? Goed, dat kan zijn. Anderen zeggen, als het gaat over grote en belangrijke rechtspersonen, is 20.000 frank te weinig. Ik heb dat ook gehoord. Nu, hoe dan ook, als je op een bepaald moment bij het begin van besprekingen stoot op een mogelijk structureel tekort van 70 miljoen, dan moet je in de eerste plaats gaan bezuinigen en dat hebben wij gedaan. Ten tweede, als bezuinigen alleen niet helpt, dan moet je, zij het zeer beperkt, een bepaalde verhoging toepassen. Niet voor de kleine man, maar bijvoorbeeld voor de rechtspersonen. En nota bene, dat brengt ons tezamen met het afschaffen van de gratis huisvuilzakken, ik zal het er op voorhand bij zeggen, maximaal 8 miljoen voor het volgende jaar op. 8 miljoen. Dat is dus peanuts. En ik zeg het u, 2/3 van de Vlaamse gemeenten heeft zijn belastingen moeten verhogen om een of andere wijze. Op een of andere wijze, wij doen dat niet, zij het zeer bescheiden op die twee punten die ik aanhaal. Kunt gij daar altijd kritiek op hebben, maar ik heb nog in de gemeenteraad, nog in de financiële commissie, iemand van de oppositie iets anders als suggestie horen zeggen. Niemand. Ja,
we gaan eerst even naar Paul. Patrick,
ik hoor de schepen graag zeggen dat er inderdaad weinig belastingsverhogingen zijn, maar ik stel mij dan in de plaats van alle burgers, als ik dan hoor op de gemeenteraad zeggen dat wij in de toekomst minder gaan moeten betalen voor IVM, en men voegt het daar onmiddellijk aan toe, wij doen het goed, want wij recycleren goed, wij sorteren goed, en wij gaan goed naar het containerpark, omdat wij minder restafval hebben, moeten wij minder betalen aan IVM. Dan maak ik mij de reflex, en de meeste burgers toch, wij doen het goed, wij zijn voorbeeldig, dus wij gaan beloond worden. En wat zie je in feite? In plaats van een beloning worden ze gestraft van de eerste rol vuilniszakken die ze vroeger kregen. Die zijn ze nu kwijt. Dus
ik zal antwoorden, want eigenlijk
is dit hetgeen in feite dat bij de burger overkomt.
Ja, ik zal antwoorden, want dit is het argument dat wij al 12 jaar gebruiken. En de schepen zegt, jij luistert niet naar ons, maar... Allee, je verstaat wat ik bedoel. Ze hebben niet naar ons geluisterd. Wat doet men? Men zegt voortdurend dat er voor 3000 frank gratis huisvuilzakken aan de burger werden geleverd. De burger moest er wel 3000 frank voor betalen, of 2000 als het een wiegwee was. Dus dat zijn geen gratis huisvuilzakken, dat zijn nooit gratis huisvuilzakken geweest. We hebben gezegd, schaf die milieubelasting af en voer de retributie in op de huisvuilzakken. Wat doet men? Men doet alleen het laatste. Men voert de retributie in op de huisvuilzakken, waardoor de mensen moeten betalen voor de huisvuilzakken. Maar tegelijkertijd wordt de milieubelasting niet afgeschaft. Nee, nee, ze wordt behouden. Ze komt dus bovenop datgene wat de mensen moeten betalen voor hun huisvuilzakken. En ik kan begrijpen dat dat technisch gezien geen belastingverhoging wordt genoemd. Maar het gaat mij om wat moet de burger aan bedrag betalen aan de gemeente. Daar gaat het mij over. En dat zal in vergelijking met vorig jaar 2.000 tot 3.000 frank hoger zijn. En als men is hier rond de tafel bezig van er zijn nauwelijks belastingverhogen. Wel, sta mij toe van dat wel een belastingverhoging te noemen, van dat een grote belastingverhoging te noemen en van daarbij te zeggen dat het een asociale belasting is. Want het is niet gerelateerd aan het inkomen van de burger. Iedereen moet 2.000 als het een wieg wees of 3.000 frank betalen als het geen wieg wees. Dus dat is een gewone lineaire asociale belasting bovenop de vroegere milieubelasting die nu in dit kader wordt betaald door de vergoeding voor de huisvuilzakken die je gaat krijgen. Dus het is een serieuze belastingverhoging en ik begrijp niet dat iedereen hier zegt de grote kanonnen daar wijzigt niets aan, daar wijzigt verdorie veel aan. De belastingverhoging is serieus in deze gemeente en als men dan ziet wat ermee gaat doen, dan zak ik door de grond, hè.
Ja, nog even een korte reactie van de schepen. Nu, men had inderdaad misschien schepen voor een nog gemakkelijker oplossing kunnen kiezen. Door bijvoorbeeld een half procentje bij die APB te doen.
Ja.
En
ja,
dan zouden de mensen wellicht minder gewaar geworden zijn.
Nee. Dat brengt veel meer op.
Ja, akkoord.
Dat brengt veel meer op.
Ja, maar...
Nu, alleen kijk, wij hebben drie belangrijke belastingen. Hè? De aanvullende belasting op de personenbelasting. De opcentiemen op de onroerende voorheffing. En vroeger hadden wij de 3000 frank, gecorrigeerd dan naar de wiegwees toe, 2000 frank voor de algemene milieubelasting.
Ja, die behouden blijft.
Wel, de basisvoeten van die belastingen blijven exact hetzelfde. En wat de milieubelasting betreft, vervangen wij de naam algemene milieubelasting door algemene gemeentelijke belasting. Maar de aanslagvoet van die belastingen blijft exact hetzelfde als vroeger. Dus wat wij meer aan inkomen krijgen, is de betaling van de eerste zak huisvuil die men aankoopt, tot de 25ste al naar gelang de beroepscategorie of de gezinsstructuur waarin men leefde, tot de 50ste zak. Die worden nu allemaal betaald. Ik zeg het op suggestie van IVM. Je zult dat trouwens al gezien hebben. In de verschillende 19 gemeenten heeft men al dan niet andere accenten gelegd, maar naar hetzelfde licht. Dus in feite zeg ik, van al wat er veranderd is, rechtspersonen, milieuhinderlijkheid en de afschaffing van die gratis zakken, dat brengt de gemeente Maldegem om en bij de 8 miljoen op. Het is al. En diegene die het anders zegt, liegt. Als je dan weet dat alleen, ah ja, omdat je niet luistert. Ik zou een keer willen weten, hè, gewoon, al was het maar, voor één jaar de zaken omkeren, welke knoeiboel het onder jullie beleid zou zijn. Want de ganse kritiek die jullie uiten, telt langs geen kanten mee om een begroting te doen sluiten. Ik zal jullie zeggen, hè, wat men niet vertelt. Hè. Men zegt altijd, principe van de vervuiler betaalt. Vanuit de mond van Agalef hebben we dat al herhaaldelijk gehoord. Principe van de vervuiler betaalt moet in de meest recente wijze doorgetrokken worden. Wel, dan zou dat betekenen dat in Maldegem minimaal aan belasting zou moeten opgehaald worden indien dat principe correct zou worden doorgetrokken van 49 miljoen. Je moet nu een keer uitrekenen, nee, wat ze betalen. 49 miljoen, containerpark, alle soorten milieumaatregelen en dan overdrijf ik nog niet.
Wel, dan gaan wij dezelfde factuur maken.
Hetgeen dat de schepen hier allemaal zitten te verkondigen, raakt kant nog wel. Het is zo, als men pagina 25 van de begroting neemt, waar men het totaal maakt van de innenbelasting, dat men via een heel klein en eenvoudig regeltje van drie schepen, dat men daar ziet dat de inkomsten van belasting voor 2002 met 5% stijgen. Die 5% door de mensen van Maldegem moeten betaald worden. Als jij zegt, doe een voorstel. Kijk, ik ga u nu direct een voorstel doen. En ik zou het zelfs verder willen drijven en zeggen, kijk, we gaan er een referendum onder de bevolking overhouden. Die 3000 frank, algemene gemeentelijke CVP-belasting die je daar legt, die brengt 25 miljoen frank op. Die brengt 25 miljoen frank op. Richt een referendum in Maldenhem en vraagt aan iedere burger van Maldenhem wat hij het liefst heeft. Die 3000 frank betalen of die aansluitende renovatie van die straten, zoals ik gezegd heb, kan en je kan Drieslaan, de Schouwburgplein en zo te laten doorvoeren. Dat kost veel meer dan 25 miljoen. Als je gewoon die werken al laat vallen, zijn al de mensen al van die belasting vanaf. En het zijn zulke zaken dat je niet wilt inzien. Dat je de begroting, want u spreekt altijd van een begroting in evenwicht, die begroting is niet in evenwicht, hè, door een bijkomende last van bijna 60 miljoen frank, zijn er nog in geslaagd van een tekort van 22,5 miljoen op de begroting van 2002 te hebben. Hè, waar dat jij dat evenwicht vindt, dat weet ik nog altijd niet. Het is zo, hè, we gaan naar 972 miljoen schulden volgend jaar, dat heb je zelf toegegeven, en we gaan over het miljard tegen.
Zelf geschreven.
Dat is uw werk als schepen van financiën om dat te schrijven.
Dat niet eerlijk zei, hoeveel schuld.
Het zou nog jammer zijn dat je het verkeerd opschreef.
Nu is dat inderdaad, wel in de micro schepen, anders gaan de mensen niet horen. Is het inderdaad niet zo dat dat dan uiteindelijk het gevolg is van de begrotingstactiek? Als u zegt, geen grote toename belastingdruk, geen grote besparingen, dan moet het toch ten koste van iets anders gaan. Want jullie blijven ambitieus.
De kosten van schuld.
Jullie blijven ambitieus. Staan heel wat grote werken op stapel.
Ja,
dus maar moet het gaan ten koste van de schuld toenemen.
Nee, maar wat men hier gezegd heeft, uw begroting is niet in evenwicht, dat klopt niet. Dus je moet kijken of de...
Wacht even, want men verwart
de buitengewone dienst met de gewone dienst. Ik wil niet technisch zijn. Daar gaat het niet over, maar men mag de twee zaken niet door elkaar haspelen. Het moet dus zo zijn dat men met de inkomsten en de ontvangsten die men heeft in een bepaald jaar, alle uitgaven van een bepaald jaar kan doen. Dat is het evenwicht waarover ik het heb. Dus alle geldmiddelen die in een bepaald jaar door de gemeente verworven worden, zijn voldoende om alle uitgaven in gewone dienst binnen de gemeente te betalen. Wij hebben zelfs 58.000 euro over binnen het kader van het jaar 2002. Maar je moet lezen hier onderaan, wat is dat? Lees dan een keer af dat cijfer. Dus 58.000 euro. Bon. Dat is de gewone...
Dankzij de overschotten van vorig jaar, toch?
Ah, maar je kunt het toch niet anders, zeker? Ja. Volgend jaar gaan wij terug een overschot hebben. En indien wij het overschot niet hadden meegerekend, wel, met een aantal zaken die voorziet uit te geven, weg te laten, zit jij ook in evenwicht. Dat is toch een gewone begrotingstechniek.
Over die schuld.
En dan wacht even. Men zegt dan, ja, maar de centrumstraten, die belasten de begroting, de gewone dienst, op abnormale wijze. Dat is weer niet waar. Om de financiering rond te krijgen van de wegen, onder meer de renovatie van de centrumstraten, dat is dan een werk in buitengewone dienst, dat gefinancierd wordt op een wijze die meerjarenplanning, onder meer voor een stuk met subsidie, voor een stuk met eigen middelen, voor een stuk met leningen. En de ganse vraag is nu of je met uw gewone middelen uit de gewone dienst de lening in de buitengewone dienst op normale wijze kunt afbetalen. En dat is zo. Wij hebben een begroting in twee delen. Gewone dienst is in evenwicht. Buitengewone dienst komt op nul, omdat dat een balansoperatie is. Voilà.
Buitengewone dienst moet altijd op nul zijn. Ik heb dat u van de week ook al gezegd.
Ja, maar dat had ik u zelf al voorgezegd, dat het een balanstechniek is.
We gaan even naar meneer Goedas.
Wel, samengevat, de oppositie maakt er een knoeiboel van. Wij kennen er niets van. Wij verwarren alles. De specialist ter zaken is de schepen. En die maakt geen enkele fout. Die voert het beleid zoals het zijn moet. De burger zal dat gewoon voelen in zijn portemonnee. En zal zien dat het geld langs deuren en vensters buiten wordt gesmeten voor projecten waar wij ons zeer grote vragen bij stellen. Ik geef een zeer klein exemplarisch voorbeeldje in verband met de receptie- en representatiekosten in deze gemeente. Die stijgen omwille van Belgisch kampioenschap wielrennen tot het ronde bedrag van 1,5 miljoen frank per jaar receptie- en representatie. De mensen gaan dat betalen en het ergste daarbij is dat de zwakste inkomens relatief het meest gaan betalen daarvoor. En dat is de reden waarom wij deze begroting tegenstemmen en waarom wij deze meerderheid, en die absolute meerderheid, we hebben het hier al over gehad, zo snel mogelijk aan de kant willen.
Ja, misschien toch even over het feit dat die meerderheid toch ambitieus blijft. Nu, meneer Goedals heeft een aantal voorbeelden gegeven donderdag. Wat concrete besparingen zouden kunnen geweest zijn. Nu mis ik dat een beetje, eerlijk gezegd, meneer Heijsels van de VLD. Jullie keuren toch eigenlijk niet vaak grote projecten af.
Als
je ambitieus bent en veel investeringen doet, moet je geld hebben.
Het is niet alleen in grote projecten dat er veel uitgaven zijn. U weet, er zijn een aantal zaken die wij zeker afkeuren. Ik heb daar deze week ook een aantal voorbeelden van. De aankoop van het lobbeke, de 2,5 miljoen die aan de wielerkoers gegeven worden. Als we zien dat er 400.000 frank en meer kosten zijn op de gemeente voor volgend jaar voorzien om met internet te spelen, noem ik dat. Als men ziet dat men
de bestelwagen van de technische
dienst, de
bloembakken van de Noordstraat, de wegenwerken in de Lindestraat.
Dat zijn allemaal maar kleine zaken.
De nieuwe terreinen van Escamaldehem, de lichte vrachtwagen van de technische dienst.
Ja, dat was over de
verlichting. Ik heb voor 100 miljoen besparingen in de voorbije 8 jaar.
Op dat vlak zitten we. Maar goed, ik heb er geen last mee dat Erwin mij bijspringt. Want op dat vlak zijn het al dezelfde punten die wij allemaal aanhalen. Ik kan verder gaan. De tractor met een borstel ervoor die 1 miljoen gaat kosten om de straten proper te houden voor het Belgisch kampioenschap. Een wagen voor dranghekkens op te zetten van 500.000. Een nieuwe kraan. Een werkkraan. Men kan zo blijven aankopen. We zijn misschien nog niet eind, want de onderhandelingen over de gilden zijn nog altijd aan de gang, waar men ook wel misschien nog een trucje zal vinden om ze toch naar binnen te slepen. En zo blijft het maar doorgaan. Het gaat dus niet alleen over grote projecten. En daar zit hem natuurlijk de finesse in van de meerderheid. Men kan zeggen, kijk, de VLD heeft de heraanleg van het centrum van Maldegem goedgekeurd. Wat moesten wij doen? Die mensen, wij zijn ervan overtuigd dat die mensen in de Brielstraat, aan het stationsplein, dat die mensen recht hebben op verbetering van hun wegdek en zo. Als de meerderheid het ons in één groot pakket aanbiedt, kunnen wij die mensen de verbetering van hun straat toch niet afpakken. Want dat gaat dan als leven tegen ons uitgespeeld worden van kijk, de VLD was er tegen dat de straat voor uw deur zou verbeterd worden. Maar wij hebben een megaproject van te maken. En het gaat over al zulke zaken. Hè?
Ja, Schepen, een ander punt denk ik, dat reservefonds, daar wil ik nog even over hebben. Want er was vroeger altijd sprake van een zwarte kous in tijden van Gerard Storm. Nu, en je moet meteen spreken als ik het mis heb, heb ik een beetje de indruk gehad dat reservefonds een beetje de legale zwarte kous aan het worden is. Ja, er zit daar 50 miljoen in, plus nu nog 70 miljoen die er bovenop
extra,
komt, waar men eventueel dan het tekort op de politiebegroting zou mee financieren.
Ja.
Nu, als je dan bepaalde werken bekijkt waarvan je toch al zeker weet dat die niet zullen worden uitgevoerd in 2002, waar je toch al denk ik het volle pond aan financieringen in voorziet. Dus een beetje overschatting van de uitgaven. Kunnen we dan niet stellen dat er eigenlijk...
Nee, het is geen overschatting van uitgaven. Nergens. Ook niet. Kijk, dat gebeurt veel, hè. Dat men dus eigenlijk zegt, je geeft veel uit bij infrastructuurwerken. En dat is ook zo. Wij hebben weer een aantal investeringen voorzien voor een totaalbedrag van, als ik het van buiten zeg, een 271 miljoen. Maar de financiering van die werken, die gebeuren op de geëigende wijze die gekend, ik heb ze daar juist gezegd,
voor meer dan 100 miljoen subsidie, meer dan 100 miljoen subsidie, een van de redenen waarom je tot 2005 vervroegd een aantal werken moet doen. Omdat zij kaderen in de Europese richtlijn ter sanering van het oppervlaktewater en ter zuivering van het vervuilde water. Het is een Europese richtlijn die de gemeente de mogelijkheid biedt om subsidie binnen te halen. Maar
ik hoop dat je geld moet voorzien, maar het zal niet uitgegeven worden.
Voor een deel
zal het niet uitgegeven worden.
Maar ja, maar het zullen vermoedelijk, zoals bijvoorbeeld nu de werken in Klei, de werken in Adegem en de werken aan de Kleine Bogaarde, werken zijn die zich spreiden over meerdere jaren. Maar daarom geef je het geld wel uit. En als het vastgelegd is in één bepaald jaar en voortgezet in het andere jaar, geef je toch op een of ander moment uit. Dus dat is niet overschat. Dat steunt allemaal op ramingen die u die burelen hebben opgemaakt. Maar de handse vraag is, kunt je op termijn uw financiële toestand zodanig in toom houden, dat gij ook de terugbetaling van alle aangegaan leningen kunt betalen. En dat kunnen wij. Ja, goed, diegene die zegt dat we het niet kunnen, moet het mij aan de begrotingstechnisch bewijzen. En dat is niet zo. Ja. Dus de vraag is niet, hoeveel werken doet je? De vraag is, kunt je de uitgevoerde werken betalen? Ja. En ik beweer dat we dat kunnen.
Nee, goed, Hans.
Wel, inderdaad, we gaan dat kunnen door die verhoging van de belastingen. Maar ik ben niet te beroerd om de schepen op een punt gelijk te geven. We zijn altijd genuanceerd geweest in onze tussenkomsten. En wij hebben ook altijd consequent de infrastructuurwerken die te maken hebben met riolering, hebben wij consequent goedgekeurd. De infrastructuurwerken die te maken hebben met verkeersveiligheid, hebben wij consequent goedgekeurd. Dus ik ben niet te beroerd om te zeggen, we moeten blijven investeren in die dingen. En de schepen heeft gelijk, voor 2005 moeten wij voldoen aan een Europese richtlijn. Anders krijgen wij een boete die veel grotere investeringen die we moeten doen. Dus we moeten die zaken doen. En dat de spreiding daarvan over een aantal jaar gebeurt. En maar natuurlijk, want anders is dat niet te dragen. Dat is logisch. Maar intussen mag je niet vergeten dat men ook van op hoger niveau, de Vlaamse gemeenschap, en u zegt mij, geef mij een alternatief. Wel, ik geef u een alternatief om die grote investeringen in rioleringen naar beneden te halen in de komende jaren. Zeg ik u, schrap een aantal van die zaken. Ik denk aan bijvoorbeeld project Vierweegse Kerselaren. Dat een project is dat zeer veel gaat kosten aan riolering. En dat naar verhouding heel weinig huizen zal aansluiten op de riolering. Wat dus naar het milieu toe weinig zal opbrengen. Men gaat vanuit het Vlaams gewest, gaat men de volledige subsidiering van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties op zich nemen. In afgelegen gebieden, in landelijke gemeenten. Dus ik zeg u, in de toekomst, college, schrap een aantal van die projecten in afgelegen gebieden en vraag aan het Vlaams gewest om dat voor ons in onze landelijke gemeente te betalen. En ze gaan dat doen. Waarmee ook gezegd is, want u hebt al verschillende keren gezegd van overheidswegen, het kost ons allemaal. Wat men daarboven op federaal niveau doet, omdat toevallig uw partij er niet in zit. Maar die meerderheid ging erboven, die zorgt er ook voor dat ook voor landelijke gemeenten er een aantal dingen naar ons toe komen, die ons veel geld gaan kunnen opleveren. Ik verwijs naar dit voorbeeld, ik verwijs naar het probleem van de milieuconvenant, die ons in de toekomst veel geld gaat opbrengen. Ik verwijs u naar het systeem waar IVM mee bezig is, dat onder onze druk en onder onze vraag al 12 jaar lang veranderd is. Dat brengt langs groene kant heel veel geld op voor onze gemeente. En u moet zich veel meer richten op zulke dingen. Dat zijn alternatieven waar u moet naar zoeken.
Ondertussen, je weet dat dat allemaal gebeurt in uitvoering van het totaal rioleringsplan dat jaren geleden goedgekeurd werd. Werkt de gemeente aan een herziening van dat totaal rioleringsplan. En inderdaad, ik ben ook niet te beroerd of dat de aanpak van bijvoorbeeld het stimuleren van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in wijken een goede zaak is. We hebben dat trouwens gedaan in Middelburg, maar het zal nog op andere plaatsen moeten. En we zullen ook moeten stimuleren dat bijvoorbeeld mensen in afgelegen wijken eventueel zelf met een kleinschalig waterzuiveringsinstallatietje zouden kunnen overgaan tot de waterzuivering. En dat wij daarvoor zelfs bereid zijn te subsidiëren. Ik ben daarmee akkoord. Waarom zou ik niet? Dat is inderdaad een besparing op lange termijn. Overigens, na 2005 toe, kunnen wij het programma aan dat ritme zeker niet halen.
Nu, misschien nog even schepen een reactie op hetgeen hier gezegd is. Ja, men zou toch moeten besparen, ook door zaken niet aan te kopen, camionetten enzovoort. Nu, eigenlijk samengevat een beetje knullen op het comfort van het eigen personeel. Want daar komt het toch op neer. Men heeft de rondvraag gedaan, wat hebben jullie nodig enzovoort. Heeft men daar streng genoeg op toegezien?
Kijk, wat wij gedaan hebben naar de diensten toe, is hen een uittreksel toegestuurd van East uit de rekening en uit de begroting 2001. En gezegd, kijk, dat was uw budget dat je in 2000 echt besteed hebt. Dat is het budget dat je in 2001 aangevraagd hebt. Op basis daarvan, programmeer ons nu een keer hoeveel geld je zou nodig hebben in 2002. En dan is er een discussieronde gekomen tussen de financiële dienst, de schepen en de diensthoofden over ieder onderdeel van het door hen gevraagde. Daar is, laat ons zeggen, een soort compromis uitgekomen, waar onder meer inderdaad uitgekomen is dat de diensten volgend jaar een liepheer, een nieuwe kraan nodig hebben van 5,5 miljoen, als ik me goed herinner, in de begroting. Wie ben ik om te zeggen dat onze diensten die kraan niet nodig hebben? Ik weet in ieder geval dat wij momenteel twee kranen bezitten, waarvan één nu kapot is en de tweede werkt op het containerpark. Ja, goed. 5,5 miljoen. We zullen zien, hè, of wij dat moeten uitgeven. Een begroting is tot nader order geen dictaat om bepaalde dingen aan te kopen, maar is een soort uitvoeringsprogramma, of tenminste een voorstel van een beleid, met daarbij een uitvoeringsprogramma om dat beleid te verwerkelijken. En als een kraan daarvoor levensnoodzakelijk is, wel, dan koop je ze aan, hè?
Ja,
zoals ik op de gemeenteraad ook reeds gezegd heb, er zijn drie manieren om een begroting op te stellen of voor te bereiden. Men kan ervan uitgaan dat men aan iedere dienst zegt, kijk, je hebt vorig jaar zoveel uitgegeven, maak mij een keer een voorstel ervan uitgaande dat je evenveel uitgeeft. Men kan, een tweede mogelijkheid is, men kan naar die diensten gaan en zeggen, de financiële toestand van de gemeente is zus of zo, en dat laat ons toe om u 10% meer te laten uitgeven, of dat verplicht ons van u 10% minder te doen uitgeven. Mm-hmm. En dan is er nog een derde manier. Dan
heb je ook de goede werking van de diensten die er moet verzekerd blijven, waar jullie, en terecht misschien dan wel eens opmerkingen over maken, dat het niet zo is.
Wij stellen ons soms vragen bij zulke dingen. Het is zo, als je aan een dienst vraagt, en dat was de derde manier die ik wou zeggen, wat de schepen nu gedaan heeft in Malchem, is tegen ieder dienst gezegd van kijk, zeg ons een keer wat je allemaal zou willen. En dan zou het diensthoofd een hele grote dommerik zijn, moest hij niet te veel vragen. Want dan weet hij dat er toch gaat in besnoeid worden. Dus die man vraagt te veel. En als hij het geluk heeft dat andere diensten niet zo gulzig geweest zijn, of dat de diensten van de gemeente een ogen er niet op gevallen zijn, wel, dan is het erdoor hetgeen dat hij gevraagd heeft. En dan zit men met de aankoop van zulke zaken. Ik vraag mij af, een kraan, goed, kan die niet meer gerepareerd worden? Is dat ergens gebleken? Ik zie toch ook dat sommige van die kranen hier van de gemeente meer achter de straat rijden of dat ze aan het werken zijn. Dat zijn zaken. En daar gaan we ooit een keer iets moeten durven aan doen ook. Ik ga dat hier nog niet direct in het openbaar zeggen. Maar op een of andere commissie, meneer de Schepen, u goochelt altijd met die commissies. Wel, we zullen u een keer confronteren met een aantal zaken die we hier op de gemeente vaststellen. Hè, en dan zal het aan u zijn als beleidvoerder om daar ergens iets trachten aan te doen.
Wel, ik wil daarop inpikken. Men wordt ons verweten op de commissie, kom je mij niks af. Ik ben bijvoorbeeld, voor wat me betreft, ben ik 3 jaar bezig met ervoor te zorgen dat dat op de agenda komt van de gemeenteraad als het over financiën gaat. En ik heb dus 3 jaar aan een stuk in de gemeenteraad gevraagd aan Schepen Wille, geef me een keer een overzicht van uw wagenpark ter gelegenheid van stemmingen over nieuwe voertuigen die je moest hebben. We hebben consequent tegengestemd, zolang we daar geen informatie over hadden. Op den duur heeft de Schepen op een commissie dat overzicht gegeven. Nu blijkt dat wij in vergelijking met een andere gemeente die even groot is.
Dat is de vorige keer gezegd, hè?
Ja, maar dat wij met meer voertuigen bezig zijn. De schepen van Financiën zegt, wie ben ik om te zeggen dat dat niet zo is? En je zei het verdorie schepen van Financiën. Die zegt van, kijk, wij hebben, de financiële situatie in onze gemeente zit zo in elkaar. Dat wagenpark ziet er zo uit, dat is te groot. Jij gaat afbouwen. Hij gaat daar op besparen, daar zoveel procent, daar zoveel procent en daar zoveel procent. En daar moet je je verantwoordelijkheid nemen als schepen van financiën. En je niet wegsteken achter wie ben ik, wat ken ik daarvan. Ja goed, dat moet je niet aan politiek doen als je niks van kent. Hè.
Ja, schrijf 1 minuut en dan gaan we eruit.
Ik zit natuurlijk met 2 experten aan tafel die van alles kennen. Hè. Ook van het wagenpark, ook van werkorganisatie. Ik denk dat wij in de gemeente een zodanig groot bedrijf geworden zijn, dat een ieder, waar hij ook staat, verantwoordelijkheid genoeg moet hebben om bijvoorbeeld in te dienen naar aanleiding van het opmaken van de begroting aan wat hij werkelijk nood heeft. Maar ik ben eigenlijk vergeten, Johan, om te antwoorden op uw vraag betreffende het reservefonds. Het reservefonds dat u daar straks de zwarte kous genoemd hebt, is geen zwarte kous, omdat ze open en bloot natuurlijk in de begroting staat. En omdat ik er ook geen geheim van maak, dat wij gelukkig dankzij dat reservefonds altijd onze liquiditeitstoestand op een normaal peil hebben kunnen houden. Dus het is kous, het is ook geen spaarkous. Het is volkomen normaal reserve die wij aangelegd hebben, omdat sommige belastingen, willensnillens door de aard van de inning ervan, die nationaal geïnd worden, te laat door de gemeente ontvangen worden. Ik ga daar 1 picturaal voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld de belasting op de onroerende voorheffing. Die is ons vorig jaar uitbetaald in de loop van november en december van het lopende jaar. Maar dat brengt, of tenminste in de begroting is dat becijferd, om de lopende kosten te betalen, 130 miljoen frank op. Als je die 130 miljoen frank of 120 of 110 miljoen van de 130 maar op het einde van het lopende werkjaar krijgt, ja, ondertussen liggen uw facturen daar. Ondertussen moet uw personeel betaald worden, moeten uw werkingskosten betaald worden. Dus die extra reserve, die hebben we dringend nodig en ze is verhoogd, omdat wij nog niet zeker weten of het tekort op de politiebegroting door de extra federale toelage die ons beloofd is, wel zal uitbetaald worden en in welk percentage.
Goed, we moeten eruit. Bedankt heren voor jullie komst. We hebben niet alles kunnen bespreken, dat was denk ik ook niet de bedoeling. Bedankt alvast voor het luisteren, een half uur lang zonder muziek. En dat maken we goed in het komend uurtje. Graag tot volgende week.